Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit de 10 geboden, vers 1 en vers 4. De 10 geboden van de wet des Heren, vers 1 en 4. Mijn ziel herdenkt met heilig beven en wat daar verder volgt. Aan u zal worden voorgelezen in het boek Leviticus, hoofdstuk 24, de versen 10 tot en met 23. Leviticus 24, vers 10 tot en met 23. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136, vers 5. En na het Bijbelgedeelte wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 7 en 8. Dus na het Bijbelgedeelte, Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, 7 en 8. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Uit Leviticus 24 vanaf vers 10. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was, en de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon des Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten ze hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En zij legden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen, alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen, en met hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden, gelijk als de Heere Mozes geboden had. We lezen nu uit de Dordtse leerregels het vijfde hoofdstuk, artikel 7 en 8. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zekerlijk en krachtiglijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Het welk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachtloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat op Psalm 89, de versen 4 en 5. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emerituskast, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist een gedeelte gelezen uit het boek Leviticus. Leviticus 24 vanaf vers 10. En als je dat dan rustig leest en nog eens leest, dan ben je vanuit onze huidige beleving van de dingen bij westerse mensen in de 21ste eeuw wel eens geneigd om te denken van ja, moeten we dat nou eigenlijk wel lezen wat hier staat? En roept dat ook niet een hele verkeerde gedachte op? Dat zouden we iemand die per ongeluk vloekt onmiddellijk met de doodstraf moeten bestraffen. Want dan staat het dan toch maar in Leviticus 24. En als we zo op het eerste gezicht en dan oppervlakkig de Bijbel lezen, zou je tot de conclusie kunnen komen dat het orthodoxe christendom eigenlijk weinig verschilt met de islam en met de wetten en geboden van de islam. Als je daar wat verkeerd zegt, dan wordt je hand eraf gehakt. En er zijn al eenmaal mensen die, ja, niet veel respect hebben voor godsdienst en voor de heilige boeken en zo. En die gooien daarom het christendom al gauw op de hoop met één hoop met de radicale islam. En die zeggen, kijk, dat Oude Testament, dat is ook zo'n droevig en treurig boek. Daar staan nou precies dezelfde dingen in als in de Koran. En als je niet oppast, dan gaan die orthodoxe christenen precies hetzelfde doen als wat in die islamitische landen gebeurt. Ja, wat moet je er nou op zeggen? Nou, in de eerste plaats, dat je zo'n stukje uit het Oude Testament wel heel goed moet lezen. En het gaat daar niet zomaar over iemand die per ongeluk vloekt. Nee, het gaat daar in dit stukje over iemand die uitdrukkelijk de naam en vloekte. En hij doet dat met opzet en hij lastert die naam. De kanttekening wijst er ook op. En de oorspronkelijke taal wijst er ook heen dat die man daar goed over nagedacht heeft, de jongen. En in bijzijn van vele anderen gaat hij die naam van God bewust en met opzet omlaag halen. Gaat hij dus de God van Israël, die dus de uittocht heeft gerealiseerd en die het volk leidt door de woestijn heen, gaat hij die God beledigen, onteren, bewust. Dat is één. Dus het is hier een hele bewuste, opzettelijke daad. Een daad van vernedering, ontering van de levende God. Tweede plaats. En dan moeten we ook bij zo'n stukje uit Leviticus 23 natuurlijk ook heel goed overwegen. Kijk, dat volk van Israël, dat heeft natuurlijk allerlei belangrijke dingen. En wij ook. Kijk, als je getrouwd bent, dan is je vrouw het belangrijkste. Of je man, daar hou je van. En je kinderen. En de andere mensen om je heen, daar heb je relaties mee. En als je nu getrouwd bent en een van je kinderen wordt bijvoorbeeld vermoord, bruut vermoord. Nou, dan zegt ons rechtsgevoel, dat kan niet onbestraft blijven. Dat voelt u allemaal wel aan. En het zou natuurlijk heel erg onrechtvaardig zijn als, ja, als de overheid of de samenleving zegt, nou ja, dat is ook wel zielig voor die man die dat gedaan. Laat hem maar lopen. Nee, integendeel. Zo'n man heeft zich vergrepen en moet bestraft worden. Nou, het kostelijkste wat Israël had, dat was niet elkaar, dat was God. Dat was het allergrootste wat Israël heeft ontvangen. Hun God. En dan wordt die God met opzet, willens en wetens, gelasterd. U voelt wel, dat mag niet onbestraft blijven. Dat zou hetzelfde zijn als wij in onze samenleving zeggen, ja, nou ja, kindermishandeling, dat kunnen we ook niet meer bestraffen. Natuurlijk moet dat bestraffen, dat voelt iedereen aan. Het allerheiligste wat dat volk wat uit Egypte komt, is dat is hun God die op de Sinaï gesproken heeft, die van boven dat verzoendeksel spreekt. Die God die zegt, ik ben de Heere uw God. Nou, elke Israëliet die zegt, als je aan die God komt, dat zou vreselijk zijn. Voelt u? Dat is twee. En dan de derde plaats. Ja, dat is de strafmaat die we aanleggen. Dan kunt u zeggen, ja, de doodstraf, dat is nogal wat. Ja. U weet natuurlijk wel uit Genesis 2 dat elke zonde, daar eist God de doodstraf op, hè? Dus of het nou lasteren is, of stelen, of vloeken, of liegen. Het is allemaal des doodstrafwaardig. En nu kan die strafmaat in onze samenleving en vergelijkende wijze misschien wat afwijken. In ieder geval in die samenleving waarin dit wordt geschreven, 34 eeuwen geleden, was het heel gebruikelijk dat iemand die de Egyptische goden lasterde, werd gedood. Iemand die de Babylonische goden lasterde, die werd gedood. Denkt u dan rustig dat de God van Israël zegt, nou, bij mij, nee. Dan wil de Heer dat die met de allerhoogste straf gestraft wordt. Dat zijn de drie dingen die u wel bij het lezen van dit hoofdstuk goed moet onthouden. En tenslotte voeg ik er nog een vierde ding aan toe. Dat zal ik zo meteen ook nog wel een keer zeggen. Misschien zegt u, ja, u moet eens weten hoe vaak ik gevloekt heb. Gods naam op een ijdele, op een zinloze manier gebruikt. Weet u. Ongeveer 34 eeuwen later stond de Heer Jezus voor Caiaphas en werd hij veroordeeld tot de dood vanwege godslastering. En heeft God die godslastering op zijn zoon gelegd. Opdat mensen die zeggen, als God me niet vasthoudt, dan ben ik tot alles in staat. En God die lastering op zijn zoon gelegd, opdat een schuldige mens in hem verzoening zouden vinden. God heeft voor zijn volk die straf voltrokken. Het is betaald. En dat dierbare bloed van Christus. En daarom, och. Er is een volk op aarde, die worden weinig begrepen. Die worden soms wat veracht. Maar die hebben Jezus nodig, dag en nacht. Die hunkeren naar zijn tegenwoordigheid. En als de Heer eens een ogenblik iets laat zien van zijn heerlijkheid, zijn gekruiselde heerlijkheid, dan zijn ze blij. En als dat niet zo is, dan gaan ze bedroefd en verdrietig over de wereld. Kent u ook dat leven? Wat verborgen is met Christus in God. Nou, dat wilde ik even vooraf zeggen. Als we schil gaan staan bij het derde gebod van de wet des Heren. We beginnen dan bij zondag 36. Eerst wil ik iets zeggen over dat gebod zelf. De letter van dat gebod luidt: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Ijdelijk betekent niet zinloos, doelloos of op een verkeerde manier. Dus ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gemeente, God die zegt: mijn naam, dat is mijn persoon, mijn wezen in de Bijbel. Een naam, dat is God zelf. En nu wil ik dat u met mij en met mijn naam op een eerbiedige en heilige manier omgaat. Ik verbied dus onheiligheid en ik gebied heiligheid, voorzichtigheid. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. En in die letter van dat gebod staan eigenlijk twee drangredenen, twee aansporingen waarom dit belangrijk is. Dat we dus die naam, dat we eerbiedig omgaan met dat wezen Gods, met dat goddelijke wezen. De eerste drangrede is, dus de eerste reden waarom God dit gebod heeft gegeven, dat is, gij zult de naam des Heeren uws Gods. God zegt tegen de Israëlieten, zult u erom denken, ik ben uw God. Ik heb u verlost uit Egypte. Op de Sinaï heb ik gesproken, net hebben u het gehoord, ik ben de Heere uw God. En de Heer onderstreept wat ik net nog zei, dat hij nu in dat volksleven van Israël, voor Mozes, Aaron, voor de stammen enzovoort, het allerbelangrijkste is. Want zonder God komen ze niet in dat beloofde land en zonder God komen ze ook die woestijn niet door. Zonder God zijn ze aan de duivel en aan zijn trawanten overgeleverd en dan zijn ze verloren. Dan zegt de Heer, dan moet u mijn naam, ijdel, niet ijdel gebruiken, maar heilig gebruiken, omdat ik uw God ben. Laat ik een voorbeeld nemen, dat kan iedereen begrijpen. Stel, je hebt een gezin en op straat heb je wat jongens onder elkaar. En die ene jongetje dat zegt, nou, bij die familie Jansen, die vader Jansen, dat is me toch een vreselijke kerel en zo. En die zit die vader even uit die straat af te kammen. En er staat een van die kinderen van de familie Jansen bij. Dan zegt natuurlijk dat jongetje van de familie Jansen, wil jij je mond eens dicht houden? Waarom? Wat kan jou die Jansen toch schelen? Het is mijn vader, jongen, denk erom. En dan begrijpt u allemaal wat er bedoeld wordt. Dat kind, dat is geraakt, omdat zijn vader door het slijk wordt gehaald. Dat is de eerste drangreden waarom de Heer dit derde gebod heeft gegeven. U moet mijn naam eerbiedig gebruiken. U moet hem niet ijdel gebruiken, omdat ik uw God ben. De tweede drangreden. De Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Net het nummer uit Leviticus 24 hebben we dat gezien. En dan zegt de Heer dat natuurlijk bij het eerste gebod dat hij dat erbij kunnen zeggen en bij het tweede gebod. Maar hier zegt hij er nog eens nadrukkelijk bij, als u dit gebod overtreedt, dan zal ik dat bestraffen. Dan hou ik u niet onschuldig. En dat is de tweede reden voor dit gebod. En dat is de tweede reden voor me waarschuwen tegen de zonde, want op de zonde staat straf. Zonde stelt ons schuldig. En schuldig betekent dat ik straf verdiend heb. Ook weer een eenvoudig voorbeeld dat u allemaal begrijpt. Als je met 130 of 140 kilometer over de snelweg rijdt en je wordt geflitst, dan krijg je een boete. En dan zegt niemand, tjoh, wat is dat nou toch raar dat ik een boete krijg. Nee, dan begrijpen we, we zijn in overtreding en we krijgen een boete. Dat is recht, dat is rechtsgevoel. Zo hoort het te gaan, want het zou een mooie boel worden dat iedereen naar eigen snelheid kon rijden. Dan kreeg je allemaal ongeluk. Nou, zo is het nou in de Bijbel ook, hè. Wie zonde doet, heeft straf verdiend. En weet u wat nou genade is? Als God door de Heilige Geest in ons hart komt wonen en werken, en we zondaar worden voor God, En dat werkt de Heer. God, dat goede werk begint, dan word je zondaar voor God. Niet in de theorie, maar in de praktijk. Een groot verschil. Ga ik nou niet uitwerken. Een zondaar. En weet u waar de Heilige Geest dan naartoe leidt? Dat de mens gaat buigen. En zegt: Heer, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Er staat in Leviticus: dan krijg je een welgevallen aan de straf van je ongerechtigheid. De Heilige Geest brengt een zondaar dus op dat punt dat hij zegt: Heer, ik heb het verdiend. Straf verdiend. En weet u wat nou het heerlijke evangelie is? Dat is een zaligmaker van zondaren. Maar goddeloos. Zondaar voor God en dan schuld hebben. En op het moment dat een zondaar buigt. Je ziet het bij David, hè. Als Nathan voor hem en David buigt, dan zegt de Heer: uw zonden zijn u vergeven. Ja. Want dan legt God die zonden op zijn zoon en die betaalt. En dat is nou het heerlijke evangelie. En dat wordt nu door al Gods kinderen, door het ware geloof, persoonlijk en bij ondervinding geleerd. Heb u het al geleerd? U hebt al geleerd. Nou gaan we naar dat gebod zelf en naar de uitleg van de catechismus. Wat wil dat derde gebod? Dat we niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren nog misbruiken, nog ook met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Eerst wordt er gezegd wat nou niet mag. En dan staat er in de catechismus, en dat volgt ook uit de Bijbel, in de eerste plaats vloeken. En we hebben natuurlijk, we kennen allemaal wel die hele grote vloeken en die wat minder grote vloeken, dat je op allerlei zinloze manieren de naam van God gebruikt. Dat kan in de Albert Heijn, achter de kassa. Dat kan gewoon in ons spraakgebruik. Dat kan met opzet en dat kan uit emotie. Maar we leven nou eenmaal in een seculier land en je komt het vrijwel overal tegen. Zinloos misbruik van Gods naam. Maar dat komt ook voor in de kerk. Er zijn heel wat mensen, ja, maar de Heere en de Heere en de spannen overal God maar voor hun karretje. Gemeente, dat is ook helemaal niet goed. Dat is helemaal niet goed om nou overal en iedere keer maar, zonder dat we er nog één of benul van hebben waar we mee bezig zijn, de Heere erbij te gebruiken, bij te halen. Soms denk je wel eens, sommigen gebruiken als je verstand, dan ga eens nadenken. En zeg nou eens gewoon: ik heb er eens goed over nagedacht. En dit lijkt me wel het beste. Dus we moeten niet vloeken. Valse eed, dat komt zo meteen nog aan de orde. En ook niet onnodig zweren, dat komt ook nog van de orde. En de naam van God niet lasteren, nog misbruiken. Nog even weer dat beeld van dat jongetje. Hè? Van de familie Jansen. Dat jongetje wat er door gericht is. Dat zijn vader door het buurjongetje door het slijk wordt gehaald. En God zegt: dat moet niet. U moet mijn naam niet onteren. U moet mijn naam niet door het slijk halen. Ik ben uw God. Dat mogen we niet in de eerste plaats actief doen. We mogen dat zelf doen, maar we mogen er ook niet met een gerust geweten naar zitten luisteren en denken van: kom, ja, die mensen weten niet beter, ik kan er ook verder niks aan doen, dus laat me gaan. Nee, Want er staat hier in het antwoord dat wij zulke schrikkelijke zonden niet met ons stilzwijgen toezien. Want dan krijgen we er ook deel aan. Nou moet ik op dit punt, en ik heb dat wel eens meer gedaan, even een kleine kanttekening maken. Als je natuurlijk op een fijne reformatorische school werkt, dan zul je hier misschien wat minder last van hebben. Het wordt al wat moeilijker als je op een kantoor werkt met academische mensen. Dan heb je wel eens van die mensen, daar kunnen we wel wat zoenlijk mee praten, maar we komen vaak uit Brabant en zo. En ja, soms dan hebben ze dat niet eens in de gaten en dan vloeken ze. Wordt het al een beetje moeilijker. Het wordt nog moeilijker, gemeente, en dat denk ik dat. Ja, dat betreft veel respect voor de jongens in de bouwwerk. De metselaars, de timmerman, de bakkers. Die 's morgens op hun fiets naar hun werk gaan. En dan, ja, het begint dan met de radio natuurlijk. En dan in de gesprekken. Wat komt er allemaal niet over hun heen? En wat is er ook in onze samenleving niet een groot verschil tussen de zondag in de kerk en de maandag op je werk? Dan denk ik aan die jongen. Die zei, dominee, ik probeer toch voor mijn eten te bidden. Want die mensen moeten toch ook zien dat er een God in de hemel is. Maar kijk, we kunnen natuurlijk hier op de preekstoel zo onder elkaar natuurlijk gewoon zeggen, je moet niet vloeken en zo. En dan zijn we het allemaal met elkaar eens. Want u zou er vreemd van opkijken als ik het tegenovergestelde zei. Het gaat natuurlijk wel om de praktijk, hè? En de praktijk is hier in de kerk dat we het horen. Maar dat je het morgen, overmorgen, en dan hebben we allemaal ons deel weer in de praktijk moeten zien te brengen. En als je dan achter de kassa staat, nummer 4, en nummer 1 is zijn portemonnee vergeten, en die noemt dan de naam van de Heer Jezus, als vloek, dan staat er ook als dominee een beetje beschaamd bij. Ja, wat moet je nou doen? Zo iemand die ontlast de naam van de Heer. Van je lieve zalig maken. Is dat de vierde in de rij, weet u wel? En dat moet opschieten. Zo gaat dat. Of je zit in de trein. En 3 coupés verder begint plotseling iemand die barst los. En die komen een paar van die vloeken uit. Je kent die man niet, je hoort het zo een beetje, komt het eraan. Het zijn allemaal moeilijke dingen, gemeente. En dan. Soms vouw ik me stiekem je handen. Ja, heb je dat nou ook wel eens? Dat je gewoon loopt over straat. En dan een beetje loopt te bidden. Je ogen open. Ik heb u wel eens meer verteld. Geregelde en ook ongeregelde gebeden. In onze seculiere wereldgemeente. Is dat wel heel belangrijk. Stel je zit op je kantoor. En je hebt een collega die begint weer. En doe dan gewoon onder je bureautafel je handen staan. Zeggen, wil u nou ingrijpen? Wil u nou, als die grote God, ik weet het niet, moet, wat wil u dan doen? De keurkens staat te metselen, planken staat te zagen. Doe dan maar met open overheid, Heer, wil u dat dan doen? Niet om u ervan af te maken. Wel omdat het zo belangrijk is, de heiliging van die grote naam. Dus niet vloeken, en wat dan wel? Het positieve, wat God gebiedt. En dus in dat vloeken ligt ook die droefheid, hè? Die hartelijke droefheid dat wij God om onze zonden vertoornd hebben, hè? Dat is de afsterving van de oude mens. En wat is dan de opstanding van die nieuwe mens? Kijk met een boekje. En dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Dus wat beveelt God? Dat is zijn naam, dat is zijn wezen als we zo over hem denken. Als wij met elkaar in het gezin of op de kerkraad of in de ontmoeting met andere mensen op een verjaardag. Dat als we die naam noemen, dat we dat met vrezen en eerbied genoemd. Kinderlijke vrezen. Dat je merkt, dat is niet zomaar iets uit ons hoofd, maar dat is dat leeft op de bodem van het hart. Kinderlijke vrezen, niet kinderachtige vrezen, maar kinderlijke vrezen, ootmoedige vrezen. En met diepe eerbied. Gaat toch om de heiligste dingen. En dat als we over de naam en over de Bijbel en over Gods werk en zo praten, dat we dat met diepe eerbied doen. Dat is het eerste. En daarin ligt een hartelijke vreugde. In God door Christus. In de tweede plaats, dat Hij van ons, die naam, recht dus op de Bijbelse wijze wordt beleden. Beleden, dat is uitkomen voor die naam waar dat moeilijk is. Het beleiden is niet een preek houden. Dat u verwacht allemaal van mij dat ik een preek houd. Daar ben u ook voor gekomen. Maar beleiden, dat is, ja, inderdaad, als je tussen de middag je brood gaat opeten en iedereen denkt van, oh, daar heb je nog zo'n antieke figuur die nog denkt dat er een God is en dat de Bijbel Gods woord is en die zondags naar de kerk gaat en toch maar gewoon weer je handen vouwt. En er toch maar weer vooruit komt dat je inderdaad behoort bij dat clubje mensen die nog geloven dat er een God is en een oordeelsdag. En dat de gelukkigste mensen de mensen zijn die door een waar geloof de Heer Jezus liefhebben. En die naam beleiden. Soms heel krom. Soms door een enkel zinnetje. Soms door een goed gesprek. Of soms door een waarschuwing. In ieder geval in ons hele gedrag met onze woorden en onze daden. Dat we hem aanroepen. Nou, ik heb net al gezegd, dat kun je geregeld doen, ongeregeld. En tenslotte dat hij in al onze woorden en werken, dus met onze mond en in onze daden, niet onteerd, maar geprezen wordt. Nou, dat is het derde gebod. Ik zou zeggen, daar hebben we onze handen vol aan gemeten. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 113 en daarvan het derde vers, 113 vers 3. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. We gaan naar vraag en antwoord 100 en dan zegt de Heidelberger, ja, maar is dat dan zo'n grote zonde, Gods naam met verkeerd zweren en vloeken en lasteren, dat God zich erover vertoornt en dat ook over degene die niet helpen om dat te weren. Is dat nou eigenlijk wel zo erg, wordt er gevraagd? Want ja, sommigen doen per ongeluk, je kunt ook niet altijd tegenhouden. En moet je nou ook op elke slak zout leggen? We zonden toch allemaal wel veel. Is het niet met je woord, dan maar met je gedachten. Nou, dat we allemaal veel zondigen, dat is een waarheid die we vinden in de Bijbel. Maar dat we ook allemaal moeten proberen daar niet aan toe te geven, maar daar hebben we tegen te strijden, dat wordt ons bijna op elke bladzijde van de Bijbel aanbevolen. Dus iemand die zegt, ja, ik ben nou eenmaal zondaar, en zich vervolgens als een soort slachtoffer gedraagt, die is dubbel beklagenswaardig en die staat ook voor God dubbel schuldig. Laten we dat even voorop stellen. We kunnen dus nooit verschuilen achter het feit dat we nou eenmaal zondaar zijn, want zo heeft God ons niet gemaakt. Zo zijn we door de zonde geworden en trouwens, Paulus zegt erbij, we houden de waarheid van Gods wet in ongerechtigheid, willens en wetens, bedoelt Paulus, ten onder. Dus we staan dan dubbel schuldig. Dus geen verontschuldigingen enzovoorts. We hebben ons te gedragen zoals het behoort. Is dat dan zo erg? Jawel, zegt onze Heidelberger. En dan komt er in het antwoord, het gaat over dat ijdel gebruik van Gods naam. Ja, gewisselijk. Dat is dus wis en zeker. Want er is geen grotere zonde. Dus dat is al even opmerkelijk dat het hier staat, hè? Want voor God zijn in zekere zin alle zonden gelijk. Zonden met de daad, zonden met je mond, zonden in je hoofd. En al die zonden stellen ons des doods schuldig voor God. Want de Heer heeft gezegd, ongehoorzame mensen zijn de dood schuldig. Dat stond in Genesis 2, vers 16. He? Ten dagen als u daarvan eet, bent u de dood schuldig. Maar is er dan in God geen grote zonde? Ja, God neemt bepaalde dingen nog ernstiger op. En dat is dan kennelijk de ontering van zijn naam. Er is geen zonde die hem meer vertoornt dan de lastering van zijn naam. Dan denk ik aan Rabsaké, die voor de muren van Jeruzalem de God van Israël stond te bespotten. Hij heeft het geweten. Dan zijn er andere voorbeelden in de Bijbel van mensen die willens en wetens de naam van de Heer hebben bespot en omlaag gehaald. En dat is zo erg dat God dat heeft bevolen dat dat met de dood bestraft moet worden. Gemeente, de zonde en het misbruik van Gods naam. Het misbruik van het allerbelangrijkste wat ons in de Bijbel is geschonken, namelijk de wetenschap dat er een levende God is. Dat is belangrijker dan onze andere mensen om ons heen. God is het hoogste goed. Asaf zegt het in Psalm 73, het is mijn goed nabij God te wezen. En de ontering van zijn wezen, de ontering van zijn naam, dat is inderdaad de allergrootste zonde die God zeer vertoornt. En die daarom met de dood moet worden bestraft. Gemeente, zinnen om stil bij stil te staan. Ik kom nog even terug op Leviticus 24. En dan komen we nog even terug op de Heer Jezus, die tenslotte is gestorven als een godslasteraar. Had hij zelf natuurlijk nooit gedaan. Maar het is op hem gelegd. En zo ging hij weg naar het kruis van Golgotha. En werd hij tussen twee moordenaren gehangen om te boeten voor de zonde. Nou, dat is nu het derde gebod, de eis en wat God verbiedt. Dan komt er nog een stukje bij, en dat wil ik ook graag met u behandelen, dat is de eed, zondag 37. Zondag 37 heeft een beetje geschiedkundige achtergrond, kerkhistorische achtergrond. En onze vaderen hebben dat apart in onze catechismus opgenomen en dat gaat over het zweren van de eed. Dat is vandaag de dag natuurlijk wel belangrijk en dat was toen ook belangrijk. En vooral in de 16e eeuw, toen deze catechismus ontstaan, u weet het is de tijd van de reformatie. En toen had je dus in reactie op de dwalingen van de Romeinse kerk verschillende bewegingen. Je had de reformatie, Luther, Calvijn enzovoorts, Boelinger. En je had daarnaast ook het doperdom. Wat deed nou de Spaanse koning en wat deden nou de machthebbers? Die waren voortdurend die reformatie aan het verwarren met dat doperdom. En die zeiden, ja, Calvijn, Luther en die dopercement, dat is één pot nat. Dat zijn allemaal mensen die de kerk willen afbreken. Vandaar dat Calvijn en Luther vooral en ook de opstellers van de catechismus hebben gezegd, wij moeten ons duidelijk laten zien waarin we verschillen van Rome. Maar we moeten ook duidelijk uitleggen waarin we verschillen van dat doperdom. Want dat was in het begin, zo'n begin van de 16e eeuw, toch wel een vrij radicale stroming eigenlijk. Je had de doperse radicalen, hele radicale terroristische mensen. Die gingen in Münster en die gingen daar het Koninkrijk Gods uitroepen en die gingen naaklopen en die zeiden de overheid hebben we niks meer mee te maken en het leger schaffen we af en we leven met polygamie ging men doen. En, nou, het was gewoon vreselijk wat die mensen deden. Dat waren de doopse radicalen. Daarnaast kreeg je later ook de doopsgezinnen onder leiding van Menno Simons. En dat was weer een hele andere benadering van het doperdom en dat waren rustige mensen die probeerde naar de Bijbel te lezen, naar de letter van de Bijbel. In ieder geval verwierp hij wel de kinderdoop, en dat is erg, dat weet u. Dat is tegen de schrift, naar onze opvatting. En verder, Menno Simons, die zei dus ook, je mag niet een eed zweren, want de Heer Jezus zegt in de bergreden, zweert ganselijk niet. En het leger, daar mag je ook geen deel aan nemen, want dat is aardse overheid en die hebben we niks mee te maken. Dat is het doperdom, dat is de doopsgezinde benadering. De overheid, daar staan we buiten. Een eed, dat doen we niet. Kinderen dopen, dat doen we ook niet. En aan de andere kant, men trok zich een beetje terug uit heel de wereld. Die doperse radicalen, die wijzen we erg af. Want dat is gewoon revolutie en zo. Die doopsgezinden, die hebben soms wel iets wat mooi is, wat aantrekkelijk is. Heel sterk zie je bij die doopsgezinnen, ook in Amerika nog wel, heb de wereld niet lief. Dus dat moeten we wel goed onthouden. Je kunt soms onder die doopsgezinnen wel eens dingen tegenkomen waar je denkt van, tjonge, dat is toch wel heel authentiek, wel heel erg, indringend. Trouwens, Philpot was ook een baptiste, dat weet u. Had ook een beetje dat doopsgezinde over hem. En toch heeft hij heerlijke dingen geschreven. Ja, zielsroerende dingen. Winslow trouwens ook, was ook een baptist. Goed. Waarom heeft nou in zondag 37, daar gaan we wat verder in op die E. Dus dat is om ons duidelijk te maken dat wij niet behoren bij doperse radicale elementen. Dat was de bedoeling in de 16e eeuw. Nu, in de 21ste eeuw, mogen we dit ook nog wel weer even in het middelpunt plaatsen. Want kijk, God is langzamerhand weg uit onze samenleving. Die is weg uit de hoofden, uit de harten van de mensen. En als je een orthodox christen bent, dan word je toch al gauw versleten voor een, nou ja, dan ben je toch wel een beetje, ja, een soort onderontwikkeld. En dat je als christen ook nog naar de universiteit kunt, dat je kunt studeren. Dat vinden een hoop mensen toch wel een beetje vreemde gedachten. Maar dat wij dat gewoon propageren, dat we dat voorstaan, dat je ook studeert en dat je je daarmee bezighoudt. Dat er niks mis mee is als zodanig. Nou, voor de meeste Nederlanders zijn christenen, dat zijn een beetje zielige mensen die niet met hun tijd zijn meegegaan. En gemeente, dat gevoel een beetje. Dus het is niet zo dat ze zeggen, nou die christenen dat zijn een beetje vreemde lui, die moeten we tegenwerken of zo. Nee, tegenwoordig heb je alles mag. Ja, de een die is liefhebber van Steiner filosofie. En een ander die zegt van nou ik hou daarvan. En zo heb je ook christenen die houden van het geloof en van allerlei een beetje onzinnige dingen voor de meerderheid. En bij bepaalde gelegenheden willen ze ook een eed zweren. Nou ja, vooruit dan zweren ze een eed. Vooruit, dat mag wel. Als zij er nou zich goed bij voelen, dan moeten ze dat toch vooral doen. Dus dat is een beetje onze tijd, hè. Dat is postmodern. Het wordt een beetje ingewikkeld als we zeggen, maar dit is de enige waarheid. Denk erom. Het is de enige echte waarheid. Alle andere waarheden deugen niet. Wat in de Bijbel staat, is de enige echte waarheid. Dan worden mensen wel eens wat lelijk. Maar goed, we zitten dus in die wereld van dat geseculariseerde denken en zo. En daar hebben we allemaal mee te maken. En hoe moeten we dan stilstaan bij dat derde gebod? En hoe gaan we dan om? Hoe nemen we onze plaats in de samenleving? Nou, zo zondag 37. Daar hoeven wij ons niet voor te schamen. En als je dan de overheid vraagt om een eed af te leggen, of een belofte, of een verklaring, heb je tegenwoordig ook. En je mag ook zeggen, dat verklaar ik. Je hebt drie mogelijkheden tegenwoordig. Je kunt een eed zweren, je kunt een belofte afleggen, of je kunt verklaren. Waarom is die derde erbij gekomen? Nou, een belofte, je belooft iets aan iemand. En dat was voor sommige mensen ook altijd. Dus, ja, aan wie moet ik het dan beloven? Aan iemand. Ik doe het alleen aan mezelf. En dan kan ik verklaar. Dat verklaar ik. Nou, dit is zo'n beetje het toppunt van de autonomie van de mensen. Dat die zegt van, nou, het enige wat van belang, dat ben ik zelf. En daarom verklaar ik dat. Dus dat is alweer een stapje verder. Maar, jong en oud. Dus je wordt gevraagd in verband met je beroep. Dus je wordt gevraagd omdat je een getuigenis moet afleggen. Om wat voor reden dan ook, hè? Als er een mogelijkheid is, steek gewoon je vingers op en leg de eed af. Niet dat halfwassen belofte en zo, wij leggen de eed af. Ik heb dat destijds als ambtenaar, rijksambtenaar ook gedaan. Ik was de enige in een rijtje van een stuk of 15, 16 mensen. Gewoon de eed afleggen, dat iedereen weet dat er een God in de hemel is. En dat je daarvoor uit wenst te komen, dat je die God wenst te gehoorzamen. Omdat hij heeft gezegd, gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Integendeel, je zult die naam positief gebruiken. In je gezin, in je kerk, maar ook in de samenleving. Want ook die wereld om ons heen, die moet, het gaat over regering, luisteren naar de 10 geboden. En ook die wereld om ons heen heeft God nodig. Nou, en zo lezen we dan zondag 37 nog eens even. Mag men dan ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Kom je dan niet in strijd met de bergreden waar de Heer Jezus heeft gezegd, zweert ganselijk niet. We mogen godzalig een eed zweren. Als de overheid dat van haar onderdanen vraagt, dus bij een bepaald beroep en dergelijke, of voor de rechtbank, of anderszins, als de nood dat vordert in bepaalde situaties waar je er niet uitkomt, onderlinge kun je zeggen, ik wil toch, omdat we er niet uit, u allebei een eed afleggen, dat u de waarheid spreekt. Dat kan, dat mag. En tenslotte om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Tot eer van God, want dit eedzweren is op de Bijbel gegrondvest. Hoe zit het dan met dat stukje wat de Heer Jezus zegt in de bergreden? Heel eenvoudig. De Joden hadden de praktijk van, dan zeiden ze nou, we zweren, hè, we roepen God erbij aan. En om naar God zelf, maar dan doen we dat bij de tempel en bij het goud van de tempel en bij de dieren van de tempel en bij de stenen van de tempel. En dan zegt hij, nee. Zweer dan maar niet. Laat u ja en u nee zijn. Dit moet niet een soort, het een het ander, dat we het allemaal er maar bij halen. Nee, dat bedoelt de Heer. Het verkeerde eedzweer, dat wijst hij af. Maar het goede eedzweer, dat is in de Bijbel, in Gods woord, gegrond. En er staan een heleboel voorbeelden in de Bijbel. Abraham liet Eliezer zweren dat hij geen vrouw zou nemen uit de Kanaanieten voor Isaac. We komen dat tegen verderop in de Bijbel. Wanneer iedere keer als Gods naam hebben wordt aangeroepen. In de naam des Heeren. Ook als wij hier samen zijn. Mijn hulp is in de naam des Heeren. Dan staan we onder het gezag en onder de tucht van Gods woord. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Paulus. Ik bezweer u bij de levende God. Paulus heeft vele malen zich op God beroepen. Ook in zijn ambtelijk werk. Goed, dat mag dus. Dat is in Gods heilig woord vastgelegd. Mag men dan ook bij de heiligen op enige andere schepselen een eed zweren enzovoorts? Nee, dat mag niet. Dat keert zich weer tegen de Romeinse kerk en tegen de verkeerde praktijken onder het jodendom. Want het rechte eedzweer, dat is Gods naam aanroepen. Hij alleen kent het hart en dan geven we de waarheid getuigenis. En in de onwaard dat de Heer mij straffen. En een eedzweer dus God aanroepen en die eer komt alleen God toe. Gemeente, we roepen God aan. Als de alwetende. Als de rechter van de hemel en van de aarde. We hebben stilgestaan bij het derde gebod. En is er niemand vanmiddag die daartegen, ik denk ook vandaag, niet heeft gezondigd. Elke keer als we een geringe gedachte hebben van God, zondigen tegen dat derde gebod. Elke keer als we onnadenkend die naam van de Heer uitspreken, zondigen tegen dat derde gebod. We hebben net gehoord dat dat een zonde is die God zeer vertoornt. Wat maken wij dus elke dag een heleboel schuld. Dan hoop ik dat er een moment in uw leven is en aanbreekt dat u daar niet mee verder kunt leven. Dan zeiden de oude mensen, dan krijg je de schuldbrief thuis. Dan kijk je erin en dan zeg je, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dat kan in de prediking, dat kan in het persoonlijk lezen van de Bijbel. Door de wet is de kennis der zonde, zegt Paulus. En dan wordt de mens, als die zondaar wordt, voor God heel klein. Brutale mensen zijn nooit zondaar voor God, moet u niet denken. Dat is, hoort er niet bij. Een zondaar voor God, die wordt klein. En in de tweede plaats, een zondaar wordt ook schuldenaar. Dan wordt hij het ermee eens dat God de zonde bestraft. Hoe diep, hoe zwaar, dat laten we aan de Heilige Geest over. Maar al Gods kinderen worden het ermee eens. Paulus zegt in Romeinen 3, vers 19. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Staat letterlijk in de Bijbel. En tenslotte in de derde plaats. Wat is nou genade? Wat is nou gunst? Dat God in Jezus Christus zo'n arme zondaar opraapt. Ja, ik heb er vorige week gezegd en ik wil het dan toch maar herhalen. Die goede herder, lees het in Lucas 15 nog maar eens na. Het viel mij, de laatste week viel het me zo ontzettend op. Weet u, ik heb dat ook gedaan. Dan ga je het verloren schaap breken. En dan het schaap huilt en het schaap heeft pijn en het schaap heeft dit en het schaap heeft dat en het schaap heeft zus. Want er staat in de Bijbel maar één ding, het is verloren. Radicaal verloren, meer staat er niet over het schaap. Er staat zoveel over die herder. Zoek dat schaap. Hij legt dat beest van 100 kilo op zijn nek. Heeft er een enorm werk aan. Hij brengt dat beest terug bij de kudde. En als hij dat beest teruggebracht heeft bij de kudde, Dan zitten die schriftgeleerde fariseeën te murmureren. Lees maar na, Lucas 15. En de goede herder is blij. Blij, omdat dat dwalende schaap weer terug is. En weet u wat nou bekering is, gemeente? Dat nou die grote herder blij is over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Ben u nou die ene waar die herder zo ontzettend veel werk mee heeft? Hij zoekt ze op. Hij legt ze op zijn schouders. Hij heeft er alles voor over. En dan brengt ze één voor één allemaal thuis. Hij doet het volkomen. Hij doet het alleen. En als ze thuis komen, dan begint de blijdschap. Want dan zegt datzelfde hoofdstuk Lucas 15. En zij begonnen vrolijk te zijn. Daar wordt nooit Gods naam meer onteerd en gelasterd. Daar wordt nou altijd Gods naam groot gemaakt tot eer van hem. Die zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 118 en daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, wat er verder volgt.
Thank you.
Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.